ничего не пишите.
Не пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Говорите.
Ничего
не печатайте.
Maar we hebben er überhaupt niet zoveel gehoord.
Ja. Ja, ik vind dat super boeiend, want het is nog meer dan geluid op een ongeschoven kindje, denk ik. Ja. En het is Nienke Rikstjukema, een architect die hiermee werkt in de Groningen. Die hebben ook lantaarnpalen ontwikkeld, die zijn als paddenstoelen, dus die zijn laag bij de grond.
Ja, je hebt zo'n oplossing, hè, ja.
En dat creëert echt een droomstad. Ja. Dat wordt een heel andere, en dan wordt de veiligheid juist groter, omdat in België komen dus meer automobilisten om het leven door de lantaarnpalen, omdat ze daar tegenaan botsen, dan dat er duizend is de auto werkt.
Ik vind dat een leuke toevoeging. Laten we hem zeker opnemen ook. Dus het zit nog niet in ons verhaal. We gaan het zeker eens even studeren. Ja.
Ik werk samen met een lichtontwerper in Eindhoven en twee mensen die VR doen. En we zijn nu in VR aan het testen wat licht betekent. Ook voor je gezondheid en hoeveel licht dat je eigenlijk nodig hebt om je veilig te voelen.
Oh, interessant. Ja.
Dus de binnenstad van Eindhoven krijgt nu een intelligent lichtsysteem, zoals dat heet. Waarin je heel gemakkelijk instellingen aan kunt passen om te zorgen dat je voldoende lichtniveau hebt op bepaalde momenten van de avond en de nacht. En dan blijkt ook dat je op sommige plekken heel weinig licht nodig hebt. En dat dat veel beter is voor je slaapritme. En op andere plekken kun je dat veel makkelijker weer instellen. In uitgaansstraten bijvoorbeeld om, zeker aan het eind van de uitgaansnacht, om te zorgen dat mensen langzaam weer naar huis gaan. Dus dat kan veel flexibeler en daar kan nog veel meer over nagedacht worden. Want er volgens mij hele lange tijd gedacht dat groen licht goed was voor de natuur. Daaruit blijkt nu dat dat niet zo is. Dat het juist verstorend werkt voor de natuur. Voor dieren in ieder geval. Dus daar is nog een hele wereld te winnen in hoe dat je een gezonde leefomgeving kunt maken met licht. En daar wordt steeds meer in gedaan.
Als zonder licht.
Ja, nou ook zonder licht zeker. En daar zitten ook weer allemaal psychologische dingen achter. Want mensen die zeggen heel vaak, ik heb licht nodig, want dan voel ik me veilig. Dus hoe minder licht dat je hebt, hoe sneller mensen zeggen dat ze zich daardoor niet veilig voelen.
Gaat verschreven. Donker.
Ja, precies. Dan weet je elkaar ook te vinden. Daar wordt veel aan gedaan. En wat je hierin heel erg ziet, is dat er een enorme druk is vanuit leveranciers. Die belang hebben bij veel licht, bij bepaalde type lantaarnpalen die goedkoper zijn dan weer ander licht. Dus daarin merk je dat de druk van de markt enorm is.
Het is zo zonde, want horrorverhalen en horrorfilms doen voorkomen alsof incidenten voorkomen in het donker. Het is precies andersom. En de meeste moorden of verkrachtingen of wat dan ook, 98% is in huis. En 90% is door een bekende.
Nee, ik kom uit Lunetten en daar is jarenlang zo verkrachtig geweest in de laatste weer.
Ja, dat is dus...
En dat was op een donker stuk. Maar dat gaat over vrouwenvriendelijk ontwerpen, dus dat is daar ben ik weer van. Kunnen we ook nog vrouwenvriendelijk.
Maar het krijgt meer media aan zo iemand dan een...
Maar ik vind het een interessant onderwerp. Ja.
Ja, ik had een vraag, het is niet helemaal duidelijk hoe u werkt. U bent een soort van niche tussen de bewoners. En tussen de bestuurlijke laars. En die weten bij elkaar te brengen. En dat werkt heel mooi. Je hebt er mooie voorbeelden van. Maar hoe werkt het nou precies? Wie betaalt u? Hoe komt dat tot stand?
Ja.
En waarom wordt er überhaupt door u geluisterd?
Ja, dat is misschien...
Soms?
Dit is een hele grote vraag natuurlijk. Maar de opdrachtgever, zoals ik net vertelde, in de provincie Utrecht, is de provincie als organisatie degene geweest die op een gegeven moment heeft gezegd van wij zoeken manieren om onze leefomgeving gezonder te maken. Provincie is een grote top-down organisatie die zocht de juiste manieren om dat samen met mensen van onderaf te doen. We hebben regelmatig publicaties gehad in de krant. En die hebben ons gevonden en hebben ons gewoon letterlijk die opdracht gegeven. Ga proberen daar meer werk van te maken. Dus die opdracht lag bij de provincie. Vervolgens zijn gemeenten aangehaakt en hebben een stukje van die opdracht gecombineerd met de provincie en ons gegeven. Ondertussen doe ik heel veel vrijwillig. Ik ben ook een vrijwilliger. Dus dat hele netwerk in de stad is gewoon iets wat ik elke dag doe, 's avonds en in het weekend, net als jullie. Dus dat is natuurlijk ook het netwerk wat je op een gegeven moment in die stad hebt om dit goed te kunnen doen. En verder, hoe noemen we dat, Sander? Nou ja, het is toch wel ook de publiciteit die we gekregen hebben. Op een gegeven moment, mensen gingen dit. Ja, we hebben misschien de tijdgeest ook mee gehad. In de zin van dat corona, kan je zeggen, toen was het dus heel stil. Maar juist, mensen gingen heel erg ervaren hoe belangrijk het was. Mensen zaten heel veel thuis te werken en hadden dus heel erg behoeftes aan die buitenruimtes. Die werden ineens belangrijker. Dus we hebben ook wel op een gegeven moment die tijdgeest mee gehad. Dat heeft ook geholpen en aandacht. Ja.
Ja.
Netwerk. Ja.
Zeker. Nou ja, bereidwillige mensen binnen provincie en gemeente die zien dat dit soort onderwerpen belangrijk zijn. En daarmee bij ons denk ik ook de hoop dat dit meer is dan een trend en een leuk onderwerpje voor even. Om echt te laten zien dat het... Dus ik hoop altijd, en dat geloof ik ook wel, meestal, dat er dan mensen zijn binnen de gemeente die ook de boodschap belangrijk vinden en dat serieus nemen. Tegelijkertijd wat we ook zien in Katwijk, wat we ook zien in de enorme gebiedsontwikkelingen die er zijn, dat sommige agenda's gewoon heel zwaar drukken, heel belangrijk zijn. Heel veel geld met zich meebrengen. Grote investeringen vragen. En dan is er het risico dat dit heel snel op de achtergrond komt. Dus daarom vinden wij het ook heel belangrijk om met jullie het gesprek te voeren. In wijken echt met mensen te werken. En hen zo'n zesde stadsprofiel te geven. Want het biedt ook de mogelijkheid om je bestuurder, je politiek, maar ook je ambtenaren te beïnvloeden, denk ik. Laten zien dat je dit als stad belangrijk vindt. Maar ook te laten zien dat je zelf wel iets kunt. Dus... Oh, sorry. Ja. Moet ik hem herhalen? Of,
Ja, ik heb het niet meer
gehoord.
Doe die nog niet meer betaald? Die financiert dit. Jullie hebben afgelopen dan nodig.
Ja, ik kon dat waarschijnlijk niet zo goed horen. Maar wij hebben dus de provincie Utrecht en een aantal gemeenten eruit gevonden om ons te betalen. Ja. Misschien nog één tip ook. Als het dan gaat over de financiering van die overheden, wat ik ook probeer te doen, zijn de clubs binnen die overheden die bezig zijn met een gezonde leefomgeving. Dus dat zijn minder de clubs die bezig zijn met alleen natuur of alleen geluid. Maar juist de binnen de gemeente en in Utrecht en ook de provincies heb je vaak nu steeds meer een programma dat gezonde leefomgeving heet. En juist omdat je al die aspecten eigenlijk raakt van gezondheid, merk ik dat ik daar het makkelijkste zeg maar, het gesprek ook mee kan voeren. Die begrijpen ook dat je dit breder moet oppakken dan alleen maar geluid of alleen maar natuur. Maar dat je... Dus ik heb daar wel maatjes aan. Dus de gezonde leefomgeving, gezonde stad, gezonde gelukkige stad. Dat zijn van die programma's waar je volgens mij best naar binnen kan komen.
Heb je ook ervaring in Amsterdam al met het programma?
Nee, we staan nu hier.
Daar hebben we ze uitgenodigd.
Nieuw bloed.
Ja.
Nou beginnen we op marine te rijden.
Zijn er nog meer vragen?
Nou, ik heb nog één vraag over de psychogeografie van de stad eigenlijk. Ik zie dat je pleuren op de grond en het weet wel vanaf de groene school wordt en het is tegenwerkt. Wat ik voel als een ontbrekend ding is vuur. Er wordt gepraat over donkere plekken. Vuurtjes in de stad zijn heel belangrijk. Op het Frederiksplein bijvoorbeeld, in zomers en Altijn, zou s'avonds een vuurplaats kunnen zijn. kunnen mensen zich warmen. Er is geen sociale sculptuur dan een vuurplek. Want daar ben je altijd in de cirkel omheen gaan zitten. Ja. Dus dat, de herintroductie van vuur, op veilige plekken met een vuurmeester, overal in steden, niet alleen voor zwervers, maar ook voor kinderen om een keer weer een rollaar vlammetje te zien, lijkt mij belangrijk, misschien ter aanvulling van kijken naar.
Zeker. Ja. Wat zou de eerste vuurplek kunnen worden in Amsterdam?
Nou kijk, er zijn natuurlijk
al Wouterhuis.
Daar was de Alphenhuis is gestoond. Ja. Maar daar zitten de stadsnomaden voor de mensen die dat niet weten. Maar dat zijn de plekken waar je dan wel lekker bij een vuurtje kunt staan. Maar dat zou ook in de stad met een echte voor de gemeente betaalde vuurmeester of meesteres.
Het is wel mooi dan die iedereen de verschillende barbecues die je hebt. Als er dan toch luchtvervuiling of vuur vindt, dan weet je wat één mooi.
Eén mooi vuur
wat ze verbeelden. Ja.
En niet op de barbecue, maar gewoon lekker mee.
Ja.
Mooi.
Ja, ik heb een heel andere vraag. Weet iemand, ik heb bijvoorbeeld de indruk dat Amsterdam een stad is die toen wij gebouwd werd in al die jaren, dat daar stadsplanners zijn geweest die toch heel veel parken hebben aangelegd. Hoe is dat met andere steden? Is Amsterdam nou een stad met meeste vorm? Hoe zit dat eigenlijk? Want ik heb het idee dat Amsterdam daar altijd heel erg
parkvraag lijkt me.
Ja, het is wel een parkvraag. Ja.
Ik heb hier van een deel van de city en Parijs heeft 4 keer zo weinig groen als Amsterdam. Dat geldt voor heel Nederland eigenlijk, omdat Nederland kleinschalig en we kennen geen metropool. Dus het zijn allemaal kleine regionale steden omdat we ook een onderop democratie kennen. Dus zelfs in de, toen we de Verenigde 7 provincie waren, had je heel veel lokale gezagsstructuur. Dus in Nederland is de polder er niet voor niets uitgevonden, omdat mensen zijn gesteld met hun eigen identiteit. In Parijs en Londen, dat zijn veel meer top-down steden waar eigenlijk ook direct een heel stadsplanning in woord wordt gedrukt en de burger iets minder macht heeft. Dan zie je dus dat er hele grote avenues komen voor de auto's. En in Nederland, in Amsterdam, is het gelukkig door de kraakstand gekomen in de binnenstad. Hoewel de Rieboud staat zelfs aangelegd. En dat is een verklaring waarom er meer groen is in Amsterdam dan in het buitenland. Maar nog steeds zien we nu al een trend al 30, 40 jaar dat het wel minder groen is ook in Amsterdam.
Dank je.
Ik heb iets die bij je huis hier komt binnen een paar jaar met een nieuwe stadswijk te schimpen. Hoe kan dat zijn?
De nieuwe stadswijk die waar
je. Ja, hier komt zo'n hele stuk.
Wat het eerste bedrijfsterrein was?
Oh ja, er komen een aantal bedrijven bij, dan komen
we. Je ziet dus eigenlijk overal in de westerse wereld is er nog steeds een goede ideologie die wordt verdedigd. Dus Schiphol moet groeien, Lelystad Airport moet open en hoe meer concentreren, hoe beter internationalisering, globalisering. We willen de grootste zijn in dit land. Dat zorgt ervoor dat ook nu tot en met Schiphol, met Hoofddorp, we dus een Oost-Westlijn aanleggen en steeds meer investeren in de hoofdsteden. En dat resulteert in een tweedeling in de samenleving eigenlijk. Maar hoeveel er hier heel veel groen is gezet, dat durf ik dan niet te zeggen.
Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Een bepaald percentage wordt gehaald. Ik weet even uit mijn hoofd niet wat voor percentage het is. Ik geloof iets van 6%. Maar ook daktuinen daarin tellen mee voor groen. Dus ja, daarover valt nog van alles te zeggen. Ja. Maar goed, nou ja, op die manier. En zelfs er is nu de hoofdgroenstructuur. Is nu opnieuw een beleidskaderconcept. Ligt daar. Er is een nieuwe natuurwaarde bij gekomen, of een nieuwe waardelaag. Goed, het gaat misschien niet zo ver, maar hoofdgroenstructuur is ooit gekomen om het groen te beschermen wat er nog is. Maar
dat is natuurlijk niet in vergelijking met oude bomen die om worden gekapt en nieuwe kleine bomen worden teruggeplaatst. Hè? Dat is ook al een voorbeeld van hoe zit dat dan. Dus nou ja, genoeg om over na te denken en scherp te blijven over hetgeen. De plannen die zijn nu goedgekeurd van het Schinkkwartier. En wij horen bij het gebied Schinkelhaven, dat is het stukje met het energieterrein. En dat zal nu wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt, tot in detail. Maar goed, daar zal ik zo nog wat over vertellen als de stichting zichzelf hier even presenteert. Zijn er nog meer vragen voor onze gasten?
En anders neem contact op. Mocht je nog iets te binnen schieten, iets willen vragen, iets. Ja, ik neem aan dat onze gegevens
wel
gedeeld worden op de
website. Ja, iedereen kan ook straks een e-mailadres achterlaten. En,
als er nog achteraf iets is, dan laat het ons weten.
Nou, dan roep ik graag Bert Schoonhoog en Aja Waalwijk nog even naar voren. En daarna komen wij als stichting nog even aan het woord om het goede nieuws even wat toe te lichten. Met betrekking tot Schinkelkwartier, groen, reuring en rust. Aja Waalwijk en Bert Schoonhoven, tot slot. En dank jullie wel, uiteraard. Ja.
De stad is hard. De stad is van steen. De stad is goed voor mij geweest. Hier mag ik anoniem zijn. Hier kan ik mezelf laten zien. Calzada, calzado, chaussée, chaussure. De straat is een schoen. Wie hem pakt, trekt hem aan. De stad is een tuin. De stad is vuil. De stad wordt door iedereen gebruikt. Hier kan ik mezelf zijn. Hier ben ik vrij. Tuin, town, jardin, Jordaan. Zie de bloemen op de straatnaamborden staan. En pluk de dag. De stad is een poort. De stad is een sluis. In het stadsgewoel voel ik mij thuis. Alles beweegt. Alles gaat door. Het asfalt volgt het karrenspoor. Carousel, carillon, carré in het rond. Maak het mee in de stad. De stad heeft hart. De stad is getekend. De stad is berekend. De stad is een staat van verlichting. De horizon hangt er boven je hoofd. De begrenzing ligt er in de goot. Kapitaal. Kapitol, chapitre, chapeau. Elke stad kent hetzelfde patroon. De wereld is niet groot. De wereld wordt niet groter. De wereld is niet groot genoeg. Ja.
Amsterdam kent zijn plek, hè? Ik woon mijn hele leven in Amsterdam, 65 jaar om precies te zijn. En ik ben verliefd op plek in Amsterdam. En verliefdheid maakt ook zo'n blind. En ze vroeg aan mij, van wat doe jij nou steeds op die plek? Ik zeg, omdat ik daar verliefd op ben. En zei ze, wordt het dan geen tijd dat jij die plek nieuw leven in gaat blazen? Ik zeg, ja, op wat voor manier? Misschien via een gedicht. Dit is het volgende gedicht. Zie ik jullie lopen over een plein? Zie ik jullie lopen over een plein met heel veel marktkramen? Zie ik jullie lopen over een plein met heel veel marktkramen, met allerhande handel, onder een pimpelpaarse hemel vol zwarte vogeltjes, die gekleurde balletjes schieten, die door de lucht vliegen, terwijl jullie met grote tassen bezig zijn, om alle jassen, truien, bonte mutsen, horloges, pornografische lectuurgereedschappen, langspeelplaten, oude radio's, schilderijen, speelgoed, borden, theepotten, voorzien van prachtige kleuren, te verzamelen en op te kopen voor een scheet en drie knikkers. Zie ik jullie lopen over de grachten door de straten van Mokum, terwijl een karavaan van dinosauriërs, carnavalswagens en raad van elven, kabouters, trollen, B-artiesten, clowns, op hol geslagen geel geschilderde nijlpaarden, koningen en prinsessen uit andere werelden, mastbewoners en al wat dit meer, in explosie van confetti hun kunsten vertonen en de toeschouwers ogen krijgen als schoteltjes zo groot en van alle kanten symfonieorkesten klinken die zich laven en laven aan een baganaal van spirituele punica-oases en er uit de hemel duizenden en duizenden kooplieden nederdalen om aan de toegesnelde voorbijgangers hun waren te verkopen. Dan weet ik nu zeker waar jullie uit hadden. Op het ongelofelijke, inspirerende, prachtige, imposante, gezellige, kleurrijke, aantrekkelijk, erotisch, pornografisch geladen, excentrieke, bovennatuurlijke en overweldigende, fenomenale Waterloopplein.
Martine, Sander, Aya, Bert, kom jullie even naar voren, want we hebben nog iets voor jullie. En dan roep ik ook graag het bestuur en vrienden van Leon, het bestuur van de stichting even hier naar voren. En de dochter van Leon, Sarah, is er ook. Dus kom erbij. Even naar voren. Wat zeg je?
Ja, jullie krijgen...
Dankjewel voor je prachtige bijdrage. Jij ook. Ik vond het zeer inspirerend te denken. Ik denk dat de vrouw des huizes, Willemijn, die hier 35 jaar gewoond heeft, echt heel blij zou zijn geweest met jullie bijdrage. Want zij hield enorm van de dichtkunst. En wij houden dat een ere in het huisje. Daar had zij de mooie traditie om iedere week een nieuw vers op te hangen. Met een mooie bos bloemen, om de mensen die hier dan de draagplaats komen bezoeken, in een bepaalde stemming aan te krijgen. Eerst dat mooie gedicht te lezen en dan door te lopen. Dus we hebben jullie mooi aan bijgedragen.
Nou,
dankjewel. En mag ik jullie bedanken voor jullie hele erg inspirerende verhaal.
Zeker.
Wij vechten met z'n allen door.
Ja, doe dat. Ja, gefeliciteerd ook.
Nou, dan, toen straks al gemeld, de meeste van jullie weten het misschien al, Huis de Vraag is gered. Blijf behouden als groene oase van rust. Ik zal even, in de noten van beantwoording hebben wij een aparte paragraaf gekregen, doordat er zoveel inspraakreacties waren. Ik zal er even iets uit voorlezen. Huis de Vraag blijft voortbestaan als groene oase van rust. Dat kwam dan weer uit onze koker. Het is van belang om plekken van reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden beschermd. Huis de Vraag is een plek van rust. Dat staat dus in de nota van beantwoording van de Schinkelkwartier. De projectplannen zijn aangepast. Er is ook een motie ingediend door GroenLinks, Zeger Ernstink en Nienke van Gessen. Die staat erop op om het gehele monumentale ensemble te herstellen. Daar is iets fout gaat achter de schermen. Maar dat wordt gerepareerd. Dus dan zijn wij als geheel ensemble, zowel graftuin, huis en weiland, blijft zoals het is. Ze hebben daar ook afgedwongen om een onderzoek te doen om het paardenweiland te behouden zoals het is. Nou, dat heb je nog meer het gevoel dat je teruggaat naar het einde van de 20e eeuw of 19e eeuw, dat je dat stadslandschap nog steeds ziet en mag blijven zien, tot in lengte der dagen. En de wethouder zei het zelfs, Huis de Vraag blijft zoals het is, wethouder van Doornik. Daarom kan de stemming bewaard blijven, zoals Leon van der Heijden zou zeggen. Dat is de schepper van dit aardse paradijs. Wij als stichting, Peter Vijgenboom, hele oude vriend van Leon, Katja, die heeft het stokje overgenomen, ook qua tuinonderhoud. En wij zijn de stichting en de dochter, Sarah van der Heijden. Ja, misschien willen jullie zo nog even wat zeggen. Ik zal tot slot... Des Leons, wij zullen sowieso, kijkt hij op ons neer en wij hebben dit aan hem beloofd om dit te behouden en te behoeden. We zullen alert blijven, waakzaam blijven en waar nodig aan tafel mogen zitten, zo de projectgroep heeft gezegd. Zo bijvoorbeeld de fietsbrug de aanlanding, een landschappelijke aanlanding van de fietsbrug op de westoever van de Schinkel, die fietsbrug die er waarschijnlijk gaat komen, mogen wij over meedenken. Goed, als jullie nog vragen hebben, kunnen we, daar zo een antwoord op geven, wellicht. Ik ga nu even zitten op deze bank, want volgens mij heeft Peter daar een heel mooi verhaal over. Heren, excuus, dit alles is zeer tijdelijk.
Ja, het is misschien een aardige introductie van mijzelf. U kent mij niet, ik vind de meeste van u ook niet zo goed, maar mensen wel. Natuurlijk, mijn eigen bestuursleden en Sarah, mijn naam is Peter Vijgenboom. Ik ben geen Amsterdammer, weet van de Amsterdamse politiek ook vrij weinig. Maar via Leon en mijn langdurige vriendschap met hem en deze plek, die ik dus eigenlijk vanaf het ontstaan ken, ja, verbonden met dit plekje. Laten we zeggen, de stichting heeft dus plannen en dat gaat meer over de toekomst. Mijn persoonlijke verbintenis is eigenlijk een hele set van herinneringen, gesprekken, tot stand komen van deze plek. En wat me zo te binnen schiet als ik alle verhalen, mooie verhalen hoor, leuk om dat idee van stilteplek hier te zien landen, dat iets is. Ik denk dat, ja, Leon heeft het graag een plek van stilte en rust genoemd altijd. Hoewel ik denk dat hij met het begrip stilteplek als een soort planologische voorziening een zeker voorbehoud zou hebben gehad. dat is een heel verhaal, komt misschien wel eens een keertje op. Dat, ja, een plek is eigenlijk geen voorziening. Een plek is gewoon een plek. En meestal is dat juist geen voorziening. Dat betekent, ja, dan kom je terecht. En zo is Leon ook hier ook terecht gekomen. En dan kom ik op die bank. Op deze bank, die eigenlijk mijn eigendom nog steeds is. Al krap een half eeuw. Ik heb hem ooit uitgeleend aan hem toen Leon dus bij mij thuis was. Hij stond in Den Haag, aan de Laag Meerdervoort, in mijn studentenkamer. En ik had hem op het Voorhout aangeschaft, de antiekmarkt. En Leon vond hem prachtig, maar Leon zat in lastige omstandigheden. Die had destijds, ik weet niet, u zult het al weten, de beeldend kunstenaarsregeling. Bijstand voor kunstenaars. Leon stond daar, werd opgeheven. En hij moest wat, hij moest nog een kunstwerk leveren. En deze bank, die bracht hem op een idee. Hij zei, ik weet niet wat, maar ik heb het gevoel dat mijn kunstenaarsbestaan met deze bank verbonden is en ik moet daar een soort uiting aan geven. En ik weet nog niet hoe, maar ik ga het doen. Mag ik hem van je lenen? Maar ja, hij stond mij toch een beetje in de weg en hij zat ook niet zo heel erg lekker. Dus ik zeg, ik huur een busje in Amsterdam. En toen heeft hij hier gestaan en na ongeveer een half jaar kreeg ik het verhaal te horen dat Leon van dit ding een kunstwerk had gemaakt. Het was het ook. Hier stonden drie vuilniszakken. 1, 2, 3 waar jullie nou zitten. En die zaten vol met de administratie, de correspondentie tussen Leon en de gemeente over de kunsthuisregeling. Heeft hij allemaal ingepopt en vandaar ook die tekst. Heren, dit is ook maar veel tijdelijk. Hij nam eigenlijk op dat moment afscheid van wat hij zo noemde de kunstwereld, de kunst, het gedoe. En in de plaats daarvan kwam deze plek. Want ik ben eigenlijk klaar met de kunst en wat het hier moet worden weet ik niet. Hij noemde het zelf een salto mortale, een dodelijk sprong, die hij hier maakte om een nieuw leven te beginnen. Nou, en deze bank mag daar dan een beetje een symbool voor staan, die laat ik dan nog maar rustig hier staan, die blijf ik uitlenen. om te laten zien dat dit een plek is en dat de stemming, de geest van de wil, ik hou niet zo van die woorden, die geest is er zeker, alleen ik vind het behoud van de stemming het mooiste woord, ook omdat stemming een begrip is. Net als, hij noemde hierachter dat weilandje, dat noemde hij graag het weiland van het zijn. Of de hectare van het zijn. En dat had te maken met langdurig gesprek over diepzinnige Duitse denkers als Heidegger, et cetera. En Plato en Wilm was een diepgelovig man. En dat geloof heeft eigenlijk hier een beetje wortel gevat. Hij heeft hier een klein stukje Brabant in Amsterdam gemaakt, heb ik wel eens bij mezelf gedacht. En zo sprak hij ook wel eens. Vaak zaten we daar op het bankje zo naar het weiland te kijken. En dan zag hij in de verte eigenlijk niet het Olympisch Stadion, maar de kathedraal van Den Bosch. Dat zijn eigenlijk hierbij ook anekdoten. Ik zou het wel eens een keertje aardig vinden om het hele verhaal eens een keer te doen van deze plek. Zeker een keertje doen. Voor nu, ik vind het geweldig dat u hier bent en dat we deze mooie onderwerpen hier bespreken. En ik hoop dat we nog vaak doen. Ja.
We hebben het natuurlijk nu over Leon, maar Leon had het nooit gekund zonder zijn vrouw en muze Willemijn. Willemijn, de moeder van Sarah. Misschien wil je ook iets vertellen over hoe het voor jou is om hier te staan.
Het is heel bijzonder, het is heel dubbel. Ik ben hier niet opgegroeid. We kwamen hier in 87, 88 en toen was het echt een desolaat landschap met omgevallen graven en... Nee, er werden hier in het huis werden schapen en kippen gehouden en het staat mij niet zo heel veel meer voorbij. Ik was toen 18, 19, met hele andere dingen bezig en ja, juist alles wat mijn ouders deden, daar ging ik rechts verkeerd van. Maar ik heb het altijd wel heel erg gewaardeerd en ik ging toen het huis uit en toen gingen zij hier wonen. Dus ik ben hier niet opgegroeid, maar ik heb wel meegemaakt hoe het langzaam steeds de tuin en mooier. En dit was een atelier en een woonhuis. En nou ja, hoe ze met, bij wijze van spreken, met punaises en plakband een huis hebben weten te bouwen. Gewoon minimaal, met minimale middelen, maar maximaal resultaat. Tot op later leeftijd en totdat ze het gewoon, tot het gewoon niet meer kon, lichamelijk, fysiek niet meer, is het huis eigenlijk tegen zich, tegen hem gaan werken. En dat vind ik zelf nog steeds een heel moeilijk proces om gezien te hebben. Maar in de tussentijd hebben ze zich al die jaren zo sterk gemaakt voor deze plek. De tuin, nou, is echt een oase van rust. En zeker in de zomer, ja, behalve de vliegtuigen, maar in de zomer voelde het altijd als een soort van bubbel waar echt de stad ver weg was. Dat je een soort van roerend geluid hoort, maar hè, als je hier was, dan had je het idee van, nou, ik ben even in het paradijs. Ik vergeleek het altijd met Avalon, weet je wel, zo'n gebeuren van als je daar bent, dan weet je niet, dan spelen er geen andere dingen of die merk je niet. Op het moment dat je weer de stad in, want ik woon in een hartje stad. En dat was voor mij altijd een soort van even schakelen, weet je wel. Je gaat hier, als ik hier naartoe kwam, dan was het even rust. Nou, dan stapte ik weer op mijn fiets en dan ging ik buiten, of als je dan voorbij de grachtengordel bent, bam, zit je binnen, bam, in de stad, je weer vijf versnellingen verder. Dus het was voor mij ook altijd een soort rustpunt en thuiskomen. Maar het is voor mij ook heel erg verbonden met zeker de laatste 10 jaar dat ze allebei achteruit gingen. En nou, mijn moeder leeft nog, is aan het dementeren. Heeft nog wel veel levendige herinneringen eraan. Ik kan af en toe fantastische gesprekken met haar voeren. Het is net alsof ze 15 jaar in de tijd teruggaat. Maar ja, er zijn steeds meer dingen dat ze niet begrijpt waarom ze er niet meer is. En ze kijkt er nog met heel veel plezier en liefde aan terug. En nou ja, des te meer is het zo goed nieuws dat dit nu gewoon blijft. Want dat was ook een drijfveer voor mijn vader. Hij was ook... Hij leed daar ook ontzettend onder met het idee van straks is het weg. Nou ja, dat heeft hij helaas niet meer kunnen meemaken. Maar ik denk dat hij ergens hier zit. Nou ja, een klein verhaal. Hij is dus bijna 2 jaar geleden overleden, 3 april. Het is allemaal heel snel gegaan. Geen corona gelukkig, maar... En ik moest eigenlijk in een split second bedenken van, oké, hij is overleden, en dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan komen de begrafenisondernemers aan mensen zeggen, ja, waar wil je hem opbaren? Ze zeggen, ja, weet ik veel, 2 uur geleden was hij net overleden. Toen dacht ik, nou, doe het hier. En het ging allemaal zo organisch, en we hebben hier ook de uitvaart gehouden. En het was zo bijzonder en ik weet nog wel dat toen de kist stond hier en de volgende dag kwamen we hier binnen en ik doe zo die deur open en er zit een rood borstje op die kist en dan vliegen net weg. Ik was helemaal door het dol heen. Ik zei, oh, Wink! Maar ik noemde mijn vader Wink. Wink is een roodborstje! En ook het afscheid dat we hier genomen hebben. En nou ja, op een mooie dag, dat is nu alweer bijna 2 jaar, maar ik had toen zoiets, corona, dat zijn we over een half jaar vanaf. Maar op een mooie dag, dat wil ik nog steeds doen, gaan we zijn as hier verstrooien, begraven en maken we
achter de eik.
Mooie ding van ons. Namens Binky.
Dank je wel.
Nog heel even een korte aanvulling. Want, ik vind het eigenlijk inderdaad heel erg jammer dat Leon dit niet heeft mee kunnen maken, dit mooie moment. Het is echt een kroon op zijn werk. Maar zoals vele kunstenaars moet je eerst doodgaan om die kroon te mogen ontvangen. En ook dat lot overkwam hem. Maar wat ik nog heel even ook op aanvulling van stilteplek nog wil vertellen, is dat Leon noemde het niet echt een stilteplek. En zou dat ook niet op die manier gepresenteerd. Maar hij was er wel altijd heel erg mee bezig. Weet je, hij heeft jarenlang gestreden dat we niet met machines werken, bijvoorbeeld. Als het blad hier valt, hebben we geen bladblazen, maar staan we te vegen. En hij heeft daar echt van moeten knokken, want het is natuurlijk zo onefficiënt en dat is in deze tijd bijna niet meer denkbaar. Maar toch wordt het nog steeds gerespecteerd. Ik mag nog steeds met een bezem vegen en met een hark en blad bij elkaar. Dus dat vind ik vind dat hele mooie dingen in deze tijd, waar alles gaat om geld en snelheid. En ik denk dat ook voor de bezoekers draagt dat de manier waarop wij ons werk doen hier. En met rust en aandacht en liefde, zeg maar, bij aan hoe je ook in het leven zou kunnen staan. Dus dat vond ik mooi. Dat vond ik mooi van hem, dat hij dat
zo.
Ja, en hij zei ook altijd, als we dan aan het werk waren en zomers voel je natuurlijk de druk, want het is gewoon heel veel werk. Dus dan dacht ik ook een hoe. En dan zei hij, Katja, je moet ook juist kunnen verwijlen. Dus werk, maar ga ook regelmatig stilstaan en kijk en geniet van deze plek. Dus ik hoop dat we dat nog heel lang met z'n allen kunnen doen hier.
Ja. En dat jullie allemaal thuis mogen voelen in deze Hortus Conclusus. Heel bijzonder dat dit zo gelopen is. We hebben ons best voor gedaan, maar ook jullie hebben ons gesteund en energie gegeven. Dank voor jullie steun bij deze. Dank je wel. Nog een huishoudelijke mededeling. De hoed gaat zo weer even af. Mochten jullie een bijdrage willen geven, zou zomaar kunnen. De hoed gaat rond. En 12 maart zijn jullie weer van harte welkom bij een huisconcert door Lucas Sauerwijn, een jongen die op het conservatorium zit, multi-instrumentalist. Die gaat waarschijnlijk iets met piano doen. En model, actrice en zangeres Zoe Love Smith. En dat is haar echte naam. Dus kom vooral langs. Maar geniet ook van het wandelen in de tuin, zodra het weer kan en wat minder gevaarlijk is met al die onstuimigheid. Dank je voor alles en jullie voor je komst en fijn. Dank jullie wel.
They be whipping. know yummies and they be selling their cho-cha. Oh shit, what you know about that shit? You don't know about that shit, long nigga whispering it. He ain't never bought that shit. He ain't got no pink touch, long mama, where you been it? She ain't never got that dip. She don't know about that strip, real bitch, stay winning. It's only real in my clique, it's only real in my whip. Whip it, whip it, it's only real in my clique. It's only real in my whip, whip it, whip it. It's only real in my clique, really real in my whip. It's a 101, I'm vintage piece of 95 and 93. I'm just gone to gallery if other bitches major me. I'm zooming off a Xanny, we just Frankie, baby, got the lead. We're blowing money quicker than it, growing on the orchestra. Feeling like Reed with the rock boy, just wanna chip up the shop boy. Young Rich, Riley with the pop boy. Used to have a buzz, but you now I got a lot, boy. Used to take the bus, now it's how you drop the top, boy. Pulled up the valet, what's happening? I brought that lemon in the trap again. I feel like AI, like, what the fuck I'm doing practicing? Lit in this bitch like I'm medicine. Light skinned the bitch, roll my medicine. This ain't no bars, it's adrenaline. Me and them hoes, no comparison. Other than the fact we feminine. Flex sounded venomous. Whipping the track with some elegance. They just want beef for the relevance. Chopper go up like it's elephants. I cannot fuck with you hoes, I am celibate. Bitch, oh shit. What you know about that shit? You don't know about that shit. Little nigga whispering it. He ain't never bought that shit. He ain't got no pink touch. Little mama, what you been it? She ain't never got that dip. She don't know about that strip. Real bitch, stay winning. It's only real in my clique. It's only real in my whip. Whip it, whip it. It's only real in my clique. It's only real in my whip. Whip it, whip it. It's only real in my clique. It's only real in my whip. The black girls and white girls with gold grills, major clean. It's a bust down the gold crown, whole pound, major green. Kill the whole self-esteem. IG is Maybelline. Diamonds hit they super lit and looking like a laser beam. Whip it be like what you mad for. Whip it like fuck is you being so bad for. This the whip that come equipped with the saddles. This the shit that had me in through the back doors. You like Perkins cause you almost get in with the winners. But suckers you only get backboard. I need all my money from the promoter. Like nigga the fuck did you think that I rap for? Picture you bitching me settling. Remember when clubs wouldn't let us. And talk about dress code and heckling. Now we out here and they welcoming. Maybe cause the money prevalent. Maybe my success is evident. Ball on you bitches my sentiments. Ball on you niggas like feminists. Whipping the whip till it ain't nothing left of it. You in the whip but you ain't to the left of it. Oh shit, what you know about that shit? You don't know about that shit. Little nigga whip running. He ain't never bought that shit. He ain't got no pink touch. Little mama, what you been it? She ain't never got that dip. She don't know about that strip. Real bitch, stay winning. It's only real in my clique. It's only real in my whip. Whip it, whip it. It's only real in my clique. It's only real in my whip. Whip it, whip it. It's only real in my clique. It's only real in my whip. Whip it. It's only real in my clique. It's only real in my whip. Whip it, whip it. It's only real in my clique. It's only real in my whip.
Santo Suamán Cueva presenta olvidaste, amor mío. Pero es imposible, porque estás dentro de mí. Día tras día lucho para arrancarte de mi alma. Entre cerveza y cerveza, entre cerveza y cerveza, pronuncias tu nombre, pronuncias tu nombre.
¡Vamos, vamos!
Hoy amigo cantinero, hoy amiga cantinera, dame dos cervezas para emborracharme. Tomando, trato de olvidarte, borracha, solo por quererte. Tomando, trato de olvidarte, borracha, solo por quererte. Elena Guamaní, Nina Guamá, por Saxamarca querida.
Situation.